Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mijn onderwerp van morgen is lachen. Paulus die schrijft aan de Filippenzenbrief: verblijd u te allen tijden. En dat is nou niet precies het beeld wat mensen van een christen hebben. Die denken dat wij zuurpruimen zijn, dat we niks mogen en dat ons leven helemaal niet aangenaam is, dat er niks is om mee te lachen. Met name één persoon in de Bijbel die daar, over eigenlijk twee, het is een echtpaar, die daarmee te maken hebben. En we gaan daarover lezen. In Genesis 18. Genesis 18 vanaf vers 1. Daarna verscheen de Heer aan Abraham bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van zijn tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hen snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei: mijn Heer, als ik genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden en was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En ze zeiden: doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei: haast je, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen, nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor, terwijl hij bij hen onder de boom stond en zij aten. En ze zeiden tegen hen: waar is Sara, uw vrouw? En hij zei: zie, zij is in de tent. En hij zei: ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen en het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouw. En daarom lachte Sara in zichzelf: zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heer zei tegen Abraham: waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei: ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei: nee, je hebt wel gelachen. Ja, waarom lachen we soms? Als je de geschiedenis van Abraham en Sara leest, dan kom je eigenlijk best wel onder de indruk van alles wat er daar gebeurt en van de manier waarop God met hen omgaat en waarop zij met God omgaan. Hier in deze geschiedenis is het al de vierde keer dat God aan Abraham een zoon belooft. Een zoon door Sara gebaard. En het is al 14 jaar daarvoor, of eigenlijk 24 jaar daarvoor al beloofd. En in die 24 jaar is er niks gebeurd. Sara is inmiddels 89, Abraham 99. En alle hoop op een zoon, op een nakomeling van hen samen, is al lang verdwenen. En ik denk dat Sara daar niet mee gelachen heeft. In die tijd was het voor een vrouw een enorme schande om geen zoon te hebben. En eigenlijk is dat die geschiedenis van Abraham en Sara heel herkenbaar. Als je in de Bijbel leest, dan belooft God zoveel. Op elke bladzij van de Bijbel staan meerdere beloften van God. Beloften die we kennen, beloften die we weten. Beloften waar we soms God aan herinneren van: Heer, u hebt dat beloofd. En toch gebeurt het niet. Dat is een van de grootste vragen waar wij als christen mee te maken hebben. Maar dan komt het aan op geloof en op vertrouwen. En dat is wat je bij Abraham en Sara vindt. Geloof en vertrouwen. Lachen is een belangrijke emotie, een belangrijk ding in het leven van een mens. Blijdschap, als je altijd de negatieve dingen ziet, als je altijd met negatieve dingen bezig bent, dan trekt dat je naar beneden. We hebben als nood aan een keer goed te lachen met elkaar. En ik moet zeggen, de sfeer van morgen onder leiding van Henk is vrolijk, zou ik willen omschrijven. En dat, op zijn Vlaams zeggen we, dat doet deugd. Daar word je blij van. Dat verbind je met elkaar en dat bepaalt je erbij hoe rijk we zijn, hoe goed God voor ons is. En dat zijn beloften wel degelijk waar zijn. En dat hij zijn beloften nakomt. De wereld lacht ook. Er wordt veel gelachen in de wereld. Maar er wordt ook veel met God gelachen. Eigenlijk leven we in een tijd waarin geloven belachelijk is. Geloven is voor zwakke mensen. Geloven is God is een uitvinding, een menselijke uitvinding, om andere mensen te manipuleren of te overheersen. Dat je vandaag de dag, in de 21ste eeuw, nog in een God gelooft, dat kan eigenlijk niet meer. Nou ja, dat je daarin gelooft, is misschien nog wel mogelijk, maar toch zeker, dat kan niet bepalend zijn in je leven. We zagen van de week op de Belgische televisie een interview met de burgemeester van Antwerpen. En dat ging over het feit dat er een moslimschool nu officieel erkend is en door de Belgische staat wordt gesubsidieerd. Dus dat ons belastinggeld gebruikt werd om moslimkinderen onderwijs te geven in een school waar ook de islam wordt gevolgd. En hij zei op een gegeven moment, hij zegt, dat mensen in God geloven vind ik prima. Hij zegt, dat God in je leven een rol speelt vind ik ook prima. Hij zegt, maar die God die moet wel op de achterbank zitten en niet aan het stuur. Zo kijken we eraan, tegenwoordig tegenaan. En dat trof me toch eigenlijk wel. God wordt steeds meer naar de rand van ons leven geschoven. Aan de rand van onze maatschappij. Een aantal jaren geleden was er een grote discussie over de Europese grondwet. Of daar iets in mocht staan over God en over ons christelijk erfgoed. De wereld lacht met God. God is niet belangrijk of God bestaat helemaal niet. En hij moet zeker niet de keuzes in je leven bepalen. Maar hoe zit dat met ons? We lachen misschien niet met God. Maar zijn we wel serieus met God? Als we het gevoel hebben dat hij ons vergeten is, hoe reageren we dan? Als we tot ontdekking komen of het gevoel hebben dat bidden niet helpt, dat er genezing alleen is voor hen die echt geloven, dat de zonde in je leven zo groot is dat je denkt dat er geen vergeving is. Dat het niet meer mogelijk is. Als we op zoek gaan naar een oplossing buiten God om. Eigenlijk is dat ook een vorm van lachen met God. En als we eerlijk zijn, dan zijn er momenten, periodes in ons leven waarin we daar mee te maken hebben. Waarin we dat in ons eigen leven tegenkomen. En de Bijbel is dan eigenlijk ongelooflijk eerlijk. Als je het verhaal leest van Abraham en Sarah, dan is daar die belofte van God, ik zal jullie een zoon geven. En ze wachten, en ze bidden, en ze worden ouder en ouder. En op een gegeven moment denkt Sarah, ik moet toch iets doen. Herkent u dat? Ik moet toch iets doen. En dan geeft ze Hagar aan Abraham. En dan denkt ze dat dat de oplossing van het probleem zal geven. Dan heeft Abraham tenminste een zoon. Hij is al niet van haar, maar omdat Hagar haar slavin is, kan hij toch als zoon van haar ook wel dienen. We weten hoe het uitpakt. De enige die lacht is Hagar. Want Hagar krijgt een zoon. En ze voelt zich beter. Ze voelt zich meer dan Sara. En in plaats dat Sara lacht en blij is, is ze verdrietig, is ze gekwetst. Is ze nog meer wanhopig dan dat ze daarvoor geweest is. En dan, als dat allemaal achter de rug is, de zoon van Hagar, Ismaël, is een jaar of 13, dan gebeurt dit. Dan komen die mannen op bezoek. Ze kennen ze niet, ze weten niet wie het zijn, maar de gastvrijheid gebiedt dat je deze mensen te eten geeft. Dat is belangrijk in de woestijn. Dus het zijn de gewone dingen die ze doen. Niks bijzonders. En Sara, die maakt het eten klaar. En ze hoort die man zeggen, over een jaar zal Sara een zoon krijgen. En dan wordt dat nog eens even in de verf gezet. Abraham en Sara waren oud en op leeftijd gekomen. Als je 89 bent als vrouw en als je 99 bent als man, dan ben je niet meer vruchtbaar. Maar God gaat met hen aan het werk. Hij laat hen niet in de steek. Hij begint al met een nieuwe naam. Eerst is het Abraham, vader van één zoon. En dan wordt het Abraham, vader van vele volken. En er is nog niks. Sarai wordt Sara. En Sara betekent vorstin, koningin, moeder van een volk. Daar begint het mee. Ze krijgen een nieuwe naam. En dan denk je, God gaat hier een wonder doen. Twee oude mensen krijgen een zoon. Maar kun je je voorstellen dat je als vader van 100 met je zoon van 10 moet gaan voetballen? Ik denk dat dat niet zo echt. Dus eigenlijk moet er meer gebeuren. En dat gebeurt er ook. Ze krijgen een nieuw lichaam. Hun lichaam wordt verjongd. Het is niet zomaar ene keer dat Sara zwanger wordt. En een zoon krijgt. Hun hele lichaam wordt vernieuwd, verjongd. Ze worden een nieuwe schepping. Van Sara weten we dat niet. Niet zeker, maar ik denk dat bij haar hetzelfde gebeurt als bij Abraham. Want als Sara overleden is, dan trouwt Abraham opnieuw, krijgt hij nog 6 zonen. Dus hij was lichamelijk helemaal verjongd. En dat is bij Sara ook gebeurd. En hun twijfel, hun moeite, hun wachten op God heeft tot uitwerking dat ze een nieuwe schepping worden. Door God aangeraakt. Ze zijn weer vruchtbaar. God geeft hen het leven weer. En dat is zo'n bemoediging, vind ik dan. Als God iets belooft, en als hij gaat doen wat hij beloofd heeft, dan wordt het onmogelijke mogelijk. En dan wordt eigenlijk het krijgen van een zoon voor Sara maar een heel klein onderdeel van de grote vernieuwing die God geeft in hun leven. Waarom gebeurt dit? Waarom beschrijft de Bijbel dit? Het is heel in het begin van de Bijbel, waarin God duidelijk wil maken wie hij is. En in Deuteronomium staat er een tekst dat die dingen gebeuren, opdat we zouden weten dat de Heere, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt jegens hem, wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in 1000 geslachten. God wil zichzelf kenbaar maken, God wil zichzelf laten zien. Maar hoe gaan wij daarmee om? Als je in tijden van beproeving zit en moeite, dan zijn wij mensen geneigd om naar beneden te kijken, naar de grond te kijken, naar de situatie te kijken. Somber, donker, geen uitweg. En als we zelf iets proberen, dan loopt het uit de hand. Dat is wat het leven van Abraham en Sara laat zien. Maar ook in de psalmen lees je daarover. Over vijanden die de psalmist bedreigen. En er is een roep om verlossing. En ik denk dat we dat allemaal kennen. Dat we in situaties zitten dat we zeggen van, hoe komen we hier in vredesnaam uit? Wij zien geen uitweg, wij zien geen oplossing. En we kunnen van alles proberen, we kunnen van alles bedenken. Maar er is eigenlijk geen weg uit. En het duwt ons in de put, het trekt ons naar beneden. En die onvruchtbaarheid van Sara was haar grootste schande. Er was geen toekomst. Als je die gesprekken leest tussen God en Abraham. Abraham die zegt verschillende keren van, Heer, u heeft me zoveel gegeven. Maar voor wie is het? Ik heb geen zoon om het aan door te geven. Laat Eliezer, mijn knecht, dan maar de erfgenaam zijn. God zegt, nee, je krijgt een zoon. En dan wordt Ismaël geboren. En dan zegt God, en dan zegt Abraham van, ik heb Ismaël, laat die maar mijn erfgenaam zijn. En God zegt, nee, je krijgt een zoon van Sara. En elke keer weer komt God terug op zijn belofte. En dat is wat God ook doet in ons leven. God heeft gehoord. God heeft verlossing gebracht. Door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Maar kijk wat er met de Heer Jezus gebeurt. Als ons onderwerp lachen is, en je leest de evangelie, wie lachen er in de evangelie? Degene die spotten met Jezus. Aan het kruis. Je zegt toch dat je de Zoon van God bent? Laat het maar zien, kom er maar af en wij zullen geloven. Bespotting en hoon. Gelach, uitgelachen worden. Afgewezen worden. Als kinderen van God maken we dat ook mee. Je bent belachelijk in deze wereld als je in God gelooft, als je Jezus volgt. Maar welke belofte heeft God ons gegeven? In Openbaring staat dat we een nieuwe naam gaan krijgen. Ik weet de mijne nog niet en u weet die van u nog niet. Maar God gaat ons een nieuwe naam geven. En als ik kijk naar Abraham en Sara, dan is het niet alleen een nieuwe naam. Dan is die nieuwe naam nodig, omdat je in een totaal nieuwe situatie terechtkomt. Wat ook in Openbaring beloofd wordt, en waar Paulus veel over schrijft, is over de nieuwe schepping. Het nieuwe lichaam dat God ons beloofd heeft. We zijn een nieuwe schepping, zegt Paulus. En we moeten dat oude maar afleggen. Dat is niet zo simpel. We zijn burgers van de hemel. God, ik voel dat niet altijd. Ik voel dat eigenlijk niet zo vaak. Maar heel af en toe. Als er iets bijzonders gebeurt, dan zeg je ja, nu ervaar ik. Maar burgers van de hemel. Ik sta met beide benen op deze aarde. Soms een beetje hoger en dan kom je wat dieper terecht. We zijn kinderen van God. Beseft u dat? Besef ik dat? Een kind van God zijn? Niet te beschrijven. Daar zou ik een andere preek over kunnen houden. Misschien wel, en zeker wel meer dan één. We hebben de geest van God ontvangen. God woont in mij. God woont in u. En hij heeft beloofd dat hij ons nooit zal verlaten. Prachtige belofte. Maar we leven nog op deze aarde. Een aarde die gebonden is door de zonde. We dragen de gevolgen van die zonde. Ziekte, verdriet, pijn, ruzie, haat, nijd, moord, doodslag. We worden er elke dag mee geconfronteerd. En als je blijft kijken naar deze wereld, naar deze aarde, ja, daar word je niet vrolijk van. Daar ga je niet van lachen. Maar als ons perspectief op God is, en onze ogen gericht zijn op Hem, dan kunnen we vasthouden aan de belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het sterfelijke wordt onsterfelijk. Het vergankelijke wordt onvergankelijk. Het aardse wordt vernieuwd, wordt vervangen door een hemels huis. En dat is wat over Abraham gezegd wordt in de Hebreeënbrief. Hij geloofde God. Hij woonde in een tent, maar hij verwachtte een stad. Geen huis, maar een stad. En dat is ons perspectief. Dat is ons toekomstbeeld. Daar mogen we naar kijken, daar mogen we ons op richten. En daar gaan onze gedachten naartoe. Ook voor Sarah. In de Hebreeënbrief staat, door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Als je die geschiedenis in Genesis 18 leest, dan denk je van, nou, dat geloof van Sarah. En dat ze God vertrouwt, dat lijkt toch ver weg, hè? Ze lacht erom als hij zegt dat ze een zoon zal krijgen. En ze gelooft het eigenlijk niet. Maar de Hebreeënbrief spreekt dat tegen. Dat Sarah misschien op dat moment wel, maar op andere momenten in haar leven vertrouwde Sarah op God. En keek ze uit naar de vervulling van de belofte. Dan gaat het verder. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel een verstorvene voortgekomen als de sterren des hemels in een menigte en gelijk het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. Het geloof van Sarah. Het vasthouden aan de belofte, ondanks de twijfel, ondanks het feit dat ze geprobeerd heeft God een handje te helpen, was haar geloof en haar vertrouwen op God gericht. En God heeft dat beloofd. Ik wil afsluiten met een aantal versen uit Genesis 21, vers 1 tot 7. De vervulling van de belofte. En de Heer bezocht Sarah, zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sarah zoals hij gesproken had. En Sarah werd zwanger. En ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. De bestemde tijd waarvan God tot hen gesproken had. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sarah hem gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was. Zoals God hem geboden had. Abraham nu was 100 jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd. En Sarah zei, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. En ze zeiden, wie had aan Abraham durven toezeggen? Sarah zoogt kinderen, want ik heb een zoon gebaard in mijn ouderdom. Dat is pas lachen. Dat is pas lachen, als de belofte van God in vervulling gaat. En ik denk dat is ook de blijdschap van ons als christen. Als we zien dat de belofte van God vervuld wordt. Als je die geschiedenis van Abraham en Sarah leest, zijn zoveel momenten, er is zo'n uitgebreide geschiedenis, maar niet voor niks. Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Sarah is de moeder. Ze hebben beide in alle omstandigheden op God vertrouwd. Met menselijke zwakheden, menselijke twijfels, maar ze hebben vastgehouden datgene wat God gegeven heeft. En dat wil ik u doorgeven vanmorgen. Vasthouden aan wie God is. Niet in stilte lachen of denken van, het zal toch niet voor mij zijn. Het is wel voor u. Het is wel voor mij. God belooft dat hij met ons meegaat. God bewijst dat hij met ons meegaat. Op zoveel manieren. En ik weet eigenlijk wel zeker dat iedereen hier kan terugkijken naar momenten in zijn leven waarin beloften van God vervuld zijn. Waarin God voorzien heeft in datgene wat wij nodig hadden. En waarin hij gedaan heeft wat hij beloofd heeft. Te beginnen met het feit dat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat onze zonden vergeven zijn. Dat we een nieuw leven ontvangen hebben. En ik wil u aanmoedigen om terug te kijken en te ontdekken in uw leven die momenten waar u ziet dat de Heere uw God de enige God is. De trouwe God. Die zijn verbond en de goede tierenheid jegens wie hem lief hebben en zijn geboden onderhouden tot in 1000 geslachten. God is trouw. God laat niet los. God doet wat hij belooft. En dat is lachen.